Broeders en zusters, nadat wij de vorige keer ons hebben bezig gehouden met het feest des geklanks, of der bazuin of der trompetten of hoe het maar genoemd wordt, bij gelegenheid, houden wij ons vandaag bezig met de volgende hoogtijd des heren uit Leviticus 23. En dat wordt dan het grootste feest van het hele jaar, namelijk de grote verzoendag. Leviticus 23, het gedeelte vanaf vers 27, waar staat: doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben, dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heer een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Want alle ziel, welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die zal ik uit het midden haars volks verderven. Gij zult geen werk doen, het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in de avond. Van de avond tot de avond zult gij uw sabbat rusten. Tot zover. En ik moet er meteen bij zeggen dat in dit schriftgedeelte weliswaar de datum bepaald wordt en het bijzondere van de dag beschreven wordt. Het neemt niet weg dat de werkelijke inhoud van de dag hier niet beschreven wordt. Want we komen hier niet verder in de beschrijving dan de bekende uitspraken die we ook lezen in verband met de andere hoogtijden. Namelijk een heilige samenroeping, geen dienstwerk zult gij doen, en woorden van dezelfde strekking. Niettemin wordt in dit schriftgedeelte zeer grote nadruk gelegd op deze bijzondere dag. En in het bijzonder wordt ook gesproken over verzoening, maar ook over verootmoediging. Verootmoediging, namelijk onderwerping, want dat is waar het eigenlijk op neerkomt. Vernedering namelijk. Men zou zich namelijk onderwerpen aan het woord Gods, aan de wil Gods, en in het bijzonder, maar dat weten wij achteraf in elk geval, men zou zich in het bijzonder onderwerpen aan de Messias. Daar komt het uiteraard in de praktijk op neer. Niettemin, er staat in vers 27 meteen al: gij zult uw zielen verootmoedigen en zult de Heer een vuuroffer offeren. Gij zult op die dag geen werk doen, want het is de verzoendag, Yom Kippur, de Hebreeuwse term die raakt bij ons ook langzamerhand ingeburgerd, denk ik wel eens, hè. Maar zo is dat. De dag der verzoening, om verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En wel een verzoening voor heel het volk is de gedachte. En een verzoening weliswaar aan de ene kant gebaseerd op de te volbrengen rituelen op die dag. We zullen het daarover hebben, maar het wordt hier niet beschreven. Het is de gebeurtenis waarbij de hoge priester ingaat in het heilige der heiligen, niet zonder bloed, met termen die ik dan voor het gemak toch maar ontleen aan de Hebreeënbrief, dus het makkelijkste. Maar daar hebben we het nog over. Dus een verzoening aan de ene kant ontleend aan de rituelen die op die dag uitgevoerd zouden moeten worden. Aan de andere kant ook met grote nadruk gebaseerd op deze verootmoediging, want er staat in vers 29: want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. En dat betekent automatisch dat degene die zich niet vernedert, want daar komt het op neer, gedood zal worden. Zal u ook duidelijk zijn dat dat normaal gesproken in het verleden niet gebeurd is. Niet op de viering van de verzoendag in oud-testamentische tijd. En tot vandaag gebeurt het niet zo. En als u zegt, maar er sterven toch wel eens mensen op grote verzoendag, dan zeg ik jammer dus niet omdat ze ze niet verootmoedigd hebben. Toch? Dat heeft gewoonlijk wat andere oorzaken. Waar het om gaat namelijk, en om met de deur in huis te vallen, uiteindelijk is het zo dat deze verzoendag nog niet heeft plaatsgevonden. Tot op zekere hoogte. Want aan de andere kant wordt ons verteld dat het al bijna 2000 jaar grote verzoendag is. In de Hebreeënbrief namelijk. Maar het moet ook duidelijk zijn dat daarbij de inzetting van de grote verzoendag op een veel hoger niveau wordt toegepast. En in ieder geval gaat het daarbij om een verzoendag die dan toch niet gebaseerd is op het werk dat de hoge priester naar de ordening van Aaron verricht zou hebben in het Heilige der Heiligen of iets dergelijks. Wellicht hebben we het daar nog over, dat weet ik nog niet. Maar ik blijf eerst even bij dit schriftgedeelte. Want waar het om gaat, en dat vertel ik dan ook maar meteen, dan kan ik dat ook niet meer vergeten. Waar het om gaat is natuurlijk dat dit een nationale dag is, de grootste nationale feestdag van Israël. En het leidt geen twijfel dat op een of andere wijze die verzoendag dan toch in elk geval een uitbeelding is van de uiteindelijke bekering van Israël. Officieel. En daarmee komen we uiteraard terecht op een datering. Want het is natuurlijk toch zo dat wij uit de schrift betrekkelijk nauwkeurig, het is maar hoe je het interpreteert, maar ik kan wel zeggen zelfs heel nauwkeurig weten wanneer dat zal zijn. Namelijk, Israël zal officieel tot bekering komen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat kan niet missen. Dat wordt uitgebreid aangekondigd. Dat is de laatste dag waarop dat kan, want vanaf dat moment begint officieel voor Israël het Messiaanse Rijk, het Nieuwe Verbond of wat het maar wezen mag. En dat is nou eenmaal op de laatste dag van de 70ste week van Daniël. De volgende veronderstelling is dus dat die dan zou vallen op dezezelfde datum, de 10e van de 7e maand op de Joodse kalender. Dat zou heel goed kunnen. Als u me dat een half jaar geleden gevraagd had, dan zou ik gezegd, nou, ik denk op de 10e van de eerste maand. Maar nu zeg ik, nee, ik denk toch wel op de 10e van de 7e maand. Dat is een kwestie van afwegen en van interpreteren van de gebeurtenissen. Want ik heb u al gezegd dat nou eenmaal die data van die gezette hoogtijden van de eerste en de zevende maand met elkaar overeenkomen. En dat maakt het heel moeilijk om ze in absolute zin toe te passen. Maar goed, daar hebben we het voorlopig nog niet over. Het gaat er eerst maar om dat dit inderdaad de grootste feestdag is van het Joodse volk tot op heden. Maar dat de betekenis daarvan gelegen is in de uiteindelijke bekering van het Joodse volk, waarbij inderdaad de hoge priester naar de ordening van Melchizedek zal verschijnen. En waarbij inderdaad verzoening zal gedaan worden voor heel het volk, voor zover het zich verootmoedigd heeft tot geloof is gekomen, betekent het geloof. En degenen die niet tot geloof komen, zullen gedood worden. In elk geval is dat de gedachte in verband met het einde van de 70ste week van Daniël. En dan moet ik meteen bij zeggen dat die gebeurtenis en die datum dan toch in elk geval in verband gebracht wordt met Jeruzalem en de Joodse staat. Meer niet. Ik hoop, nou dwaal ik meteen natuurlijk van mijn onderwerp af, maar ik weet niet of ik dat hier wel eens uitdrukkelijk zo gezegd heb. Dus doe ik dat nu maar. Het idee is namelijk dat wij uit de Bijbel leren dat aan het eind van de 70ste week van Daniël, dus na 3,5 jaar van grote verdrukking, want dat is wat het is, dat dan officieel het Joodse volk tot geloof komt. Maar het probleem is dat wij geen enkele aanwijzing uit de Bijbel hebben dat dan ineens alle Joden tot geloof zijn gekomen op diezelfde dag. En waar wij bovendien weten dat het zou moeten gaan niet slechts om het Joodse volk, maar om heel Israël, dat wil zeggen inclusief alle 12 stammen, hebben we helemaal geen aanwijzing dat dat op die datum zou gebeuren, want het heeft er zelfs niks mee van doen. Immers Daniël 9, waar we die profetie over de 70ste week van Daniël vinden, spreekt slechts over uw volk en uw heilige stad, gericht op Daniël. En het zijn dus uitspraken met betrekking tot het Joodse volk en meer in het bijzonder de Joodse stad. En ik ben dus gewoon geneigd te zeggen, mede vanwege de context waarin dat hoofdstuk dan staat, dat het daarbij gaat om de Joodse staat. Maar het volgende punt is dat weliswaar volgens Daniël 9 dan kennelijk na die 70ste week de Joodse staat tot geloof komt of tot bekering komt. Wij weten aan de andere kant dat dat slechts een deel van het volk betreft, omdat een ander deel bij dezelfde gelegenheid, dezelfde dag, gedood zal worden. Dus slechts een overblijfsel wat zal vluchten door de Olijfberg dan, als de Heer daarop verschijnt enzovoorts. Ik dacht dat het algemeen bekend was. Maar dat die gebeurtenissen wat van doen hebben met alle Joden over de hele wereld, dat lees je in de Bijbel dus nergens. Toch? En duidelijk moet zijn dat het echt maar een kleine minderheid van de wereld Jodendom is, dat deel uitmaakt van de Joodse staat. Verre uit het grootste deel Wond niet in de Joodse staat, sympathiseert er misschien mee, maar wilde dan toch in ieder geval niet een burger van zijn, om volstrekt begrijpelijke redenen overigens, maar daar gaat het nou niet om. Ik kan ze geen ongelijk geven, zuster, en het is nog Bijbels ook. Maar het punt is wel dat de Bijbel zegt dat het Joodse volk dan officieel tot geloof gekomen is, maar de clou van het verhaal zit hem in dat officieel. Kan ik dat zo in het kort makkelijk vertellen? Ik verwacht dat aan het eind van de 70ste week niet alle Joden waar ook de wereld tot bekering komen. Ik geloof ook niet dat het een kwestie is van dat een meerderheid in Jeruzalem tot geloof komt. Zo van, het is een meerderheid en dan, dat geldt dan voor het hele volk. Want dan passen wij onze democratische beginselen toe in een Bijbels verband. En u en ik weten dat democratie bepaald toch geen Bijbels aangelegenheid is. Dus dat mag u ook rustig vergeten. Hè? Dus waar gaat het dan wel over? Wel heel eenvoudig, het gaat officieel over het volk als zodanig. En dat betekent dat noodzakelijk is dat de officiële vertegenwoordiging van het volk de naam des Heren zal aanroepen. En in de praktijk betekent dat gewoon dat, hoe heet die man? Netanyahu, als hij het haalt. Natanja noemen wij zo iemand, want zo heet ze die figuur in de Bijbel. Maar dat de, hoe heet de man, de premier, of wat er maar wezen mag, of dat wellicht de vertegenwoordiging van de Knesset, of misschien de voorzitter van de Knesset, officieel namens het volk, want het is toch de regering, vertegenwoordigt toch het volk, de natie als zodanig, of weet u een andere vertegenwoordiging van de Joden? Een officiële vertegenwoordiging, die is het toch niet? Dus ik verwacht dat inderdaad officieel de regering van de Joodse staat inderdaad in wanhoop, na 3,5 jaar van grote verdrukking met de Russen voor de deur, maar vooruit, in wanhoop de naam des Heren aanroept. Men kan het rustig doen, want men verliest toch niks. Als men bang is de naam des Heren aan te roepen en dan ter plekke dood neer te vallen, maakt dat in die dagen al niet meer uit, want men zal anders toch dood neervallen. Dus zo ligt dat gewoon. Dat is hoe die verdrukking werkt. Het is een dwangmaatregel van Gods wegen. Maar het hele punt is dat wanneer wij, dan draai ik het even om, wanneer wij vaststellen dat in de dagen van de eerste komst van Christus, laten we zeggen in de dagen van Handelingen, voor het gemak dan, hè, dat in die dagen het Joodse volk ongelovig was en de Messias verwierp, waar hebben we het dan over? Wie deed dat dan? Er kwamen op de eerste dag, op de dag van Pinkster, kwamen in Jeruzalem 3000 mensen tot geloof. Hoeveel mensen denkt u dat er gewoond hebben in Jeruzalem in die dagen? Dat Jeruzalem ongeveer zo groot als de oude stad nu. Dan loop je een paar uurtjes gewoon omheen op je gemak. Maar heel klein. Hoeveel mensen hebben daar gewoond, denkt u? En hoeveel procent van de bevolking van Jeruzalem is dat dan? 3000. En de andere dagen kwamen er steeds meer bij. Wat denk je hoeveel mensen daar in Jeruzalem uiteindelijk tot geloof kwamen eigenlijk? De kans is groot dat het een meerderheid was. Dat denken wij niet, want wij denken ze waren ongelovig. Ze verwierpen de Heer enzovoorts. Maar zo ligt het niet. Dat heb ik eens nagevraagd aan de heer K. Javas in Johannes 11. De toenmalige voorzitter van de Joodse Hoge Raad. En dus de belangrijkste, de hoogste leider van het Jodendom, waar ook ter wereld. Want vergis je niet, het Sanhedrin had niet alleen macht over Judea, maar over de Joden, waar ook ter wereld. Dat heb ik eens nagevraagd in Damascus en later nog in Rome, maar dat ga ik nou niet uitleggen. He? Maar waar het over gaat, is dat Caiaphas zei, als we deze man, Jezus van Nazareth, laten geworden, loopt heel het volk achter hem aan en dan hebben wij hier niks. Dan zitten we hier waar zitten we hier ook voor? Nou, dat wist hij zelf dus ook niet. Dus hij zegt, dan zijn wij onze plaats, dat zei hij ook, dan zijn wij onze plaats en ons volk kwijt. Dan hebben we geen gezag meer, waarover dan ook. En de Romeinen sturen ons naar huis, dus wij kunnen naar de bijstand. Zoals de psalmist zegt, broeder, die op zijn bijstand wacht. Ja, precies. Nou goed, laat me zitten. Ik begrijp toch waar ik het over heb. Goed, ik vertel het wat laconiek, maar het is toch waar het om gaat. Caiaphas zei, dat hele volk loopt achter hem aan. En als er staat, ze beraadslagen te samen om hem te doden, staat er dat ze niks durfden, omdat ze bang waren voor het volk, omdat het volk achter hem aanging. Heb je dat nog? Niettemin zeggen wij steeds, maar het volk was ongelovig. Maar als je het zou gaan tellen, is het nog maar zeer de vraag. democratische beginselen dan, hè. Maar dat is ook niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat het volk ongelovig is, omdat het volk officieel vertegenwoordigd werd door de Joodse Hoge Raad, door het Sanhedrin dus. En het was het Sanhedrin dat 1, 2, 3 keer, of 4 keer, maar in elk geval 3 keer, ik meen zelfs 4 keer, officieel de Heer Jezus verwierp. Eenmaal kruisigde, daarna de apostelen lastig viel, tot uiteindelijk achter in Handelingen Paulus nog een keer aan toe, weet u wel. Dat wil zeggen, de heel Handelingen door komen we het vervolgens tegen. Ze wijzen af en ze blijven afwijzen. Dat weet u toch? Nou, dat is het punt. Daar vind je het ongeloof van Israël. Het is niet gelegen in hoeveel er zijn die aannemen en hoeveel er die afwijzen. Het is een kwestie van, wat is Israël als staat, als volk? Wel, dat is een natie met een regering enzovoort. En die regering bepaalt wat de positie van het volk is. Namelijk die van ongelovig. En ze wezen dus officieel de Heer Jezus af. En ik kan niet nalaten te zeggen dat op dezelfde officiële wijze het Efraïm was dat de Heer Jezus aanvaarde. Maar goed, daar moet ik nou niet over praten natuurlijk. Maar het ging net zo officieel. Niet omdat de meerderheid der Britten ineens tot geloof kwam. Maar wel omdat de koning der Britten tot geloof kwam. En daarmee zijn volk tot christelijk volk verklaarde. Ook officieel. Dat was de regering namelijk. Want die vertegenwoordigt het volk. En precies zo is dus te verwachten dat als het zo in het verleden ging, dat het ook zo zal gebeuren in de toekomst, dat op dezelfde officiële wijze de officiële wettige vertegenwoordiging van het Joodse volk en daarmee van heel Israël, want de rest wordt, de 10 stammen worden niet geacht Israël te zijn immers. En die hebben ook geen officiële vertegenwoordiging. Die is het dus niet. Maar te verwachten is dat de officiële vertegenwoordiging van Israël en dus van het Joodse volk inderdaad officieel als regeringsactiviteit, zal ik maar zeggen, als een juridische daad, inderdaad de naam des Heren aanroept. En dat betekent van Gods kant de bekering van het Joodse volk. Ongeacht het feit dat niet iedereen daar mee instemt. Maar wie er niet mee instemt, wordt gedood. In ieder geval daar ter plekke in Judea en Jeruzalem. Dus voor wat betreft dus de tegenwoordige Joodse staat. Daar komt zo'n eind aan. Het enige wat er van overblijft zijn gelovigen. En officieel zijn zij het bekeerde Israël. Aan wie de Heer zich vervolgens zal openbaren. Dat is de gedachtegang. Wanneer men nu vraagt, wanneer men dat doet, dan zeg ik, of aan het einde van de 70ste week van Daniel, dan zeg ik het concreet, of ik zeg, dat doen ze als het eindelijk grote verzoendag wordt. Want dat is de grote verzoendag voor het volk. En het heeft inderdaad tot gevolg dat de ongelovigen gedood zullen worden. Dat die data samen zullen vallen. Die kans is aan de ene kant groot, aan de andere kant ja, ik kan er zoveel bezwaren tegen invoeren, maar die laat ik maar achterwege voor de gelegenheid. Hè? Al was het maar alleen de vraag of de Heer zich zal houden aan de tegenwoordig in gebruik zijnde Joodse kalender van Hillel. Want die hadden ze nog niet in Bijbelse tijd. Dat bedoel maar, om maar eens één vraag te stellen. Hè? Maar goed, laat maar zitten. Dat weten we dus nooit 100% zeker, maar het lijkt redelijk waarschijnlijk. Verder staat er, vers 29, alle ziel die op dezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden haar volks verderven. Want niet alleen het eigen werk, maar ook degene die hun eigen werk doen, of hun eigen werk tot God brengen, zal ik maar zeggen, zullen gedood worden. En ik moet meteen zeggen dat waar gesproken wordt hier over eigen werk, en we brengen het in verband met de uiteindelijke bekering van Israël, en met de 70ste week van Daniel, moet ik u zeggen dat heel de tegenwoordige Joodse staat gewoon eigen werk is. Dat is nou helemaal zo. Daar kun je lang en breed over praten, maar dat is gewoon een Bijbelse gegeven, dat men in eigen kracht, in eigen werk, op eigen initiatief teruggekeerd is naar het land en inderdaad deze Joodse staat heeft opgericht en langzamerhand lijkt het een monster te worden natuurlijk. Het paard van Troje was een Troje in de tijd met zijn paard, daar was er niks bij, hè? Eigenlijk. Want de tegenwoordige Joodse staat haalt het niet bij het ideaal wat de oorspronkelijke Zionisten uiteraard in het verleden hadden. Die dachten aan een echt Joodse staat en tegenwoordig noemen wij het nog wel een Joodse staat. Maar het probleem is natuurlijk dat het helemaal geen Joodse staat is. En dat je een Joodse staat alleen kunt in stand houden of oprichten dankzij racisme. Want dat is het eigenlijk. Anders kun je het dan niet. Hè? Dus toch een kwestie van apartheid. Joden wel en Arabieren niet. Of om wat te noemen. Zijn verschrikkelijk impopulair. En oudmodische begrippen. Dat wil zeggen dat is al lang achterhaald. En tegenwoordig in de tegenwoordige internationale samenleving is dat volstrekt onhaalbaar. Maar dat wat er nu is, dat men dat oorspronkelijk bepaald niet gewild heeft, lijkt me een duidelijke zaak. En daarom zeg ik, het ontaart in een monster. Met onoplosbare problemen. Nou, maakt dat verder niet uit, omdat wij weten hoe het probleem toch opgelost zal worden. De hele staat zal verdwijnen. Ja, dat is jammer inderdaad voor al die Joden die daar dan nu wonen. En, hè? Maar het is net zo goed jammer voor al die Palestijnen die daar wonen en net zo goed het land claimen. Want land is van geen van beiden. En op het moment dat de Heer zal ingrijpen, betekent dat iedereen die er niks te zoeken heeft eruit gezet wordt. En dat is dus iedereen. Ja, heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Omdat ongelovigen sowieso geen recht op het land kunnen laten gelden. Dus die moeten verdwijnen. En tot gelovigen werd gezegd dat ze het land zouden verlaten. En zouden vluchten naar de woestijn. En dan ben ik terecht weer bij Grote Verzoendag. Maar dat leg ik u zo uit. Maar zo steekt het in elkaar. Profetieën zeggen trouwens dat bij die gelegenheid, het eind van de 70e week, totaal geen leven in het land zal overblijven. Helemaal niks. Het zal woestheid en ledigheid worden met dezelfde termen als uit Genesis 1 vers 2. Nou goed, dan laat ik het maar bij. Dus dat eigen werk verdwijnt ook. Vers 31, gij zult geen werk doen en dan het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Hetgeen mij dwingt om even wat te zeggen over eeuwige inzetting. Dat betekent niet dat tot een lengte van jaren de verzoendag, de grote verzoendag, gevierd zal worden. Maar het betekent, dat eeuwig betekent hier niet altijd durend, maar eeuwig betekent hier voor iedereen. En dus een eeuwige inzetting, namelijk voor uw geslachten in al uw woningen. En dat is wat eeuwig betekent. Namelijk op iedereen in het land toepasbaar. Nou goed, dat is ook een zijlijn. Dan staat er in vers 32. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dat zou je eigenlijk moeten veranderen in uw Bijbel. Want men is erover eens dat dat er niet staat. Maar dat er staat. Het zal u een sabbat der sabbatten zijn. De sabbat bij uitstek. Als er al één sabbat is, is het deze. Net zo goed als je hebt heilige der heiligen en hemel der hemelen, heb je hier sabbat der sabbatten. De grootste sabbat die er is. Hebben we die nog? Het is weliswaar niet de zevende dag van de week. Dat kan niet, want het is een vaste datum, de tiende van de zevende maand. Maar het is wel het grote feest in de zevende maand. En als er één feestdag is die als sabbat gevierd wordt, is het deze. Ik moet eigenlijk zeggen, er is geen enkele feestdag die ooit sabbat genoemd wordt. Al doen de Joden dat wel en wij dikwijls ook. Er is er maar één, namelijk deze. Sterker nog, er staat, het zal u een sabbat de sabbatten zijn, dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Dat zou men dus altijd eigenlijk doen, zeker op de sabbat. En dan op de negende der maand, maar deze dag zou zijn, de tiende van de maand, stond in vers 27... Maar nu staat erbij, op de negende der maand, in de avond, van de avond tot de avond. En eerlijk gezegd, dit is de enige keer dat van een dag gezegd wordt dat hij begint 's avonds. En niet de kalenderdag, want er staat uitdrukkelijk, hij begint op de negende der maand. Dus het is de negende der maand en hij begint 's avonds op de negende van de maand. Heb je dat? En het duurt tot de andere avond, tot de avond van de tiende. En het bevestigt wat ik altijd al zeg. De Bijbelse dag, de Joodse, dat ligt anders, daar hebben ze een andere mening over. Maar de Bijbelse dag begint nou eenmaal gewoon 's morgens bij zonsopgang. Altijd, zonder enige uitzondering. Dat de Joden dat zelf niet weten, kan ik ook niet helpen. Er is trouwens een goede reden voor waarom ze dat niet weten. Het maakt ze namelijk niets uit. Want zij gebruiken hun eigen kalender en dagindeling, wat er me wezen mag, uitsluitend ten behoeve van de bepalingen van de feestdagen enzovoorts. En dus hoe een gewone dag eruit ziet, dat kan ze helemaal niks schelen. Dat speelt dus geen rol. En verder moet ik zeggen dat weliswaar de Joodse Sabbat gevierd wordt vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond. Maar eerlijk gezegd heb ik zelfs daar mijn twijfels over of dat correct is, want dat staat nergens. Ik heb het nergens in de Bijbel gelezen. Ik weet wel hoe men erbij komt. Namelijk, het is een regeling die geldt voor de grote verzoendag. Die wordt Sabbat genoemd. En vandaar heeft men het toegepast op alle Sabbatten. Of dat terecht gebeurd is, weet ik niet. Maar dat maakt ons uiteraard niks uit. Voor de typologie maakt het namelijk ook niks uit. En voor de gewone dagindeling maakt het verder ook niks uit. Hè. Daar zitten we helemaal niet mee. Maar het is de enige keer dat er staat dat een dag 's avonds begint. En dat geldt dan voor deze Sabbat der Sabbaten. Hij begint namelijk wat vroeg. De reden daarvoor is een heel eenvoudige. De typologische verklaring bedoel ik eigenlijk. Daarvan is een heel eenvoudige. Die komt trouwens ook tot uitdrukking wanneer wij deze indeling hanteren voor de wekelijkse Sabbat. Zoals de Joden doen. De clou van het verhaal is namelijk dat de Sabbat dan wel de zeven... Eigenlijk een beeld is van het Messiaanse Rijk, want daar komt het op neer. Ook de wekelijkse Sabbat is dat. En de clou van het verhaal is dat het Messiaanse Rijk nou eenmaal eerder zou beginnen voor het Joodse volk, of voor Israël, dan voor de rest van de volkeren. Maar ik meen dat ik u dat verteld heb vorige keer of eerder, weet ik niet meer. Maar kort geleden dacht ik. Maar zo steekt het in elkaar. De Sabbat als beeld van het Messiaanse Rijk begint nou eenmaal eerder dan een normale dag. Of eerder dan voor de rest van de wereld. Want het Messiaanse Rijk begint voor Israël eerder dan voor de rest van de volkeren. Dat lijkt me toch duidelijk, hè? Hoef ik daar verder niks over te zeggen. Het komt trouwens ook tot uitdrukking in het zogeheten jubeljaar. Hetzelfde verhaal, begint halverwege de negende maand. Of halverwege het 49ste jaar bedoel ik. En het eindigt halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. Overlap dus. Maar de grondgedachte is gewoon... Het jubeljaar, eveneens een beeld van het Messiaanse Rijk... begint nou eenmaal voor Israël eerder dan voor ons. Of voor de heidenen bedoel ik dan te zeggen. Ons is niet helemaal correct, hè. Maar eerder dan voor de heidenen. Want onder ons gezegd, het Messiaanse Rijk begint voor Israël officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar voor de heidenen in het algemeen, alles bij elkaar genomen, begint het Messiaanse Rijk pas 33 jaar later. En dat scheelt dus nogal een stuk. Ga ik nou ook niet uitleggen. Maar doen we ook weer een andere keer, hè. Goed. Dus van de negende... S'avonds tot aan de andere avond. Zult gij uw Sabbat rusten? Einde van vers 32, maar bedoelt dus uiteraard deze grote verzondag. Goed, van hieruit zou ik moeten terugslaan. Nou, ik zou kunnen gaan naar nummer 29, maar daar vinden we de voorschriften voor alle offers met betrekking tot deze dag. En dat laat ik voor de gelegenheid maar weer gewoon achterwege. Maar de meeste... specifieke instructies voor deze dag vinden wij een paar hoofdstukken eerder in Leviticus 16. Leviticus 16, waar in mijn Bijbel boven staat, de grote verzondag. Heel het hoofdstuk gaat erover. En eens kijken wat ik daarvan... Ik zal lezen, in elk geval even vers 2. Waar staat, de Heer zeide tot Mozes, spreek tot die broeder Aaron, dat in niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorhang. Dat is dus het heilige der heiligen. Voor het verzoendeksel, de ark des verbonds die daar immer stond, in het tweede vertrek van de tabernakel, of ook wel genoemd de tweede tabernakel. Opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. En dan vers 3. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan met een var, een jong rund, een zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. Leuke term in dat verband, zijn vlees heet zoiets. Dan ben ik hopelijk duidelijk geweest. Nee, niemand heeft mij dat ooit verteld wat het betekent. Ik moest er mezelf achter zien te komen. Dus dat vertel ik het u even. Nou, dat heet vlees. Je moest bedekt zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. Dit zijn de heilige klederen. Daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. Want de eigenaardigheid is dat er voor de hoge priester kledingvoorschriften zijn. Hij heeft een soort statiegewaad, zal ik maar zeggen, met wit en hemelsblauw en purper en scharlaken en stenen en... Toeters en bellen noemen ze dat. Maar... Dat was bellen wel, maar goed. Onderaan zijn kleed namelijk, belletjes. Nou goed. Daar hebben ze mij eens een keer van verteld. Dat is echt waar. Die belletjes onderaan een kleed, dat was dan als de hoge priester op Grote Verzondag het Heilige der Heiligen inging. Dan wisten ze, konden ze buiten horen dat hij er inderdaad nog was. Dat hij niet dood was neergevallen of zo. Want die horen ze dat die belletjes nog klingelen. Daar was dat voor. Wat onzin was, want dat kleed met die belletjes, dat droeg hij niet op Grote Verzondag. Juist niet. Alle andere dagen wel, maar op Grote Verzondag juist niet. Want ja, want dat mooie statiegewaad, zal ik maar zeggen, dat moest hij uitdoen. Want op Grote Verzondag en de moest een ritueel volbracht worden wat alleen de hoge priester maar mocht doen. Onder ons gezegd, het is eigenlijk de enige dag van het jaar dat hij werkte, maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar dan moest hij juist dat prachtige gewaad afleggen en zich kleden alleen in een wit gewaad. Ik heb me laten
vertellen. Ik heb wel eens horen vertellen dat deze touw erbij. Als er dan niks meer overgetrokken is,
broeder. Dat is ook zo. Dat is ook zo, broeder. Ja, dat is ook zo. Oh, Harry, dat is wat ze deden. Niet naar belletjes luisteren, want dat helpt toch niks. Maar ze doen een touw aan zijn been. Dat deden de Joden. Want als het dan misging, dan konden ze hem eruit trekken. Want zelf mochten ze niet naar binnen. Dat is het idee. Toen heb ik dat eens nagelezen in de Hebreeënbrief. En daar staat, nou kijk, als die hoge priester het volk vertegenwoordigt en je mag het Heilige der Heiligen binnen, dan mag het hele volk dus naar binnen. Dat staat daar. En wij worden opgeroepen omdat het Grote Verzoendag is. En omdat onze hoge priester het heiligdom is binnengegaan, om vooral ook binnen te gaan achter die hoge priester aan. Waar wij namelijk volgelingen zijn, discipelen, volgelingen. Navolgers zijn van Christus betekent het dat wij juist het Heilige der Heiligen met vrijmoedigheid ingaan. Omdat het Grote Verzoendag is. Al bijna 2000 jaar, want het is gewoon een uitbeelding van het Nieuwe Verbond. Dat is de Hebreeënbrief. Maar goed, dat maar weer even terzijde. Maar hij moest zich kleden in gewoon witte linnen kleding. Ze hebben mij geprobeerd wijs te maken, maar ik heb het zo gauw niet kunnen nachecken. Dat de enige verschil tussen het kleed van de hoge priester op Grote Verzoendag en het gewone priesterlijke kleed van alle priesters was gelegen in dat deze priester ook een witte linnen gordel aan had, terwijl de andere priesters hadden een ander soortige gordel. Maar dat hebben ze gauw niet terug kunnen vinden in de Bijbel, dus vooruit maar. Maar als je mij vraagt, hij zag er net uit als alle anderen. Gewoon wit linnen kleding. Het is trouwens interessant om te zien dat deze beschrijving fraai overeenkomt met de beschrijving in Johannes 13, waar de heer van de maaltijd opstaat, zijn klederen aflegt en zich kleedt in wit linnen. Nou ja, linnen is per definitie wit. Wit staat er niet bij, geloof ik. Maar in een linnen kleed. En hij begint de voeten van de discipelen te wassen. Want het is de uitbeelding van het werk wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek nu doet in het heilige. Achter het voorhangsel. Dat is het verhaal. Drukt dus gewoon priesterschap van Christus uit. Nou goed, ik laat het er maar bij, anders kom ik er niet door. Dan gaan we weer verder. Dan staat er in vers 5. En van de vergadering der kinderen Israëls, dus uit het volk, zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. En op die offers ga ik verder niet in, weet je wel. Maar dan staat er, daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. Dus dat is bij aan de ingang van de tabernakel. Daar worden die 2 bokken neergezet. En vers 8, en Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok. Want wat er daarna met die bokken gaat gebeuren, is dit. De ene wordt geslacht, wordt gedood in elk geval. En daarvan wordt het bloed gebruikt en gebracht achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen. En gesprenkeld op de weg daarnaartoe voor de Ark des Verbonds. Tegen het oosten staat er, ik weet niet of die er allemaal staat. En misschien kom ik er straks niet meer toe, dus ik zeg het dan maar gewoon even. Maar die bok wordt gedood. En de andere van die 2 bokken, die wordt uitgelaten in de woestijn. Was de bedoeling. De ene bok die gedood zal worden, waarvan het bloed in het heiligdom gebracht zal worden, wordt genoemd de bok voor de Heere. En de andere bok wordt genoemd de weggaande bok. Want hij gaat weg. Nou ben ik persoonlijk bijzonder gelukkig met deze Bijbelvertaling. Want er blijkt heel wat misverstanden over deze inzettingen te zijn. Die voor een belangrijk deel voortkomen uit ongelukkige vertalingen. Maar ik heb tot mijn vreugde gezien dat onze Nederlandse Statenvertaling de beste is weer die er is. Ja. Het neemt niet weg dat daarmee niet alle problemen weggenomen zijn. Maar ik zal ze u toelichten. De ene bok heet, er staat een vers 8, een lot voor den Heren. En de andere een lot voor Azazel, staat er dan in het Hebreeuws. En die bok voor de Heren, dat begrijpt men. Maar die andere bok, die weggaande bok, dat wordt over het algemeen niet begrepen. En eerlijk gezegd, ik heb nog nooit een verklaring ervoor gelezen die ik als Bijbels beschouw, eerlijk gezegd. En dat moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen, zoiets. Maar dat is nou eenmaal zo. Het probleem zit er maar in dat men er geen raad mee weet, om de eenvoudige reden dat men op voorhand zegt dat als het gaat om dieren die gedood worden en als het gaat om dieren die offers genoemd worden, dan gaat het dus per definitie over de kruisiging van de Heer Jezus. En dat is nogal moeilijk, want wij leren buiten de verzoendag om, leren wij altijd, hopelijk, dat de Heer Jezus door te sterven onze zonden heeft weggedaan. Maar het eigenaardige is, de bok die stierf, er was verder niks mee mis. Er was een heilig dier, maar het bloed werd gebracht in het heiligdom enzovoorts. Niks dus. Terwijl juist de weggaande bok, daarvan staat uitgebreid in, ik moet even zoeken, vers 21 bijvoorbeeld. Daar staat in vers 21, Aaron zal beide zijn handen leggen op het hoofd van de levende bok en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. Kortom, hij zal die op het hoofd des boks leggen, al die zonden en overtredingen dus, en hij zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Dat wil zeggen, deze bok krijgt alle zonden van het volk als het ware op zich gelegd, maar hij wordt niet gedood. En dan zit je dus met een echt onoverkomelijk probleem. Je kan nooit dan zeggen dat op een of andere wijze dit de uitbeelding is van de dood van de Heer Jezus. Wat men dan doet, wat ik tenminste heb vastgesteld, wat men meestal doet dan, is zeggen, nou ja, die bok wordt in de woestijn uitgelaten. En die wordt gebracht in een land waar men niet leven kan. In de woestijn namelijk, dus het beest gaat daar dood. En dat is dan een beeld van de kruisiging van de Heer Jezus. Want dan gaat hij toch dood. Dan moet ik u zeggen dat de beschrijving natuurlijk niet klopt. In de eerste plaats. En in de tweede plaats is het overbodig om een dergelijke verklaring te zoeken. Want wat voor bokken er toen ook geleefd hebben. En wanneer dan ook. Ze zijn tot nog toe altijd vanzelf dood gegaan. Dus dat zegt niks. Dat bedoel ik, dat is toch eerlijk? Daar kun je dus geen verklaring aan geven. Alle bokken tot nog toe zijn overleden. Ja, goed. De Joden trouwens hebben daar volgende op gevonden. Als ik het niet gewoon laconiek vertel, dan komt er van het verhaal niks terecht. Dus ik moet het wel zo doen, sorry. Maar de Joden hebben daar het volgende op gevonden. U weet natuurlijk dat zij Grote Verzoendag in oud-testamentische tijd eigenlijk nooit gevierd hebben. Nou, 1, 2, 3 keer misschien, als ik alles bij elkaar tel, maar verder nooit. Ze deden dat gewoon niet. Deze inzettingen werden pas echt tot inzettingen, die ook gepraktiseerd werden vanaf de Babylonische ballingschap. En dus vanaf wat men dan noemt de Tweede Tempel. Ik ben het met de telling niet eens, maar men noemt dat de Tweede Tempel. De Joden noemen dat zo. De tempel die gebouwd werd in de dagen van Ezra en die er gestaan heeft tot het jaar 70 van onze jaartelling. Dat alles bij elkaar, dat noem ik tempel nummer 3 en 4, maar zij tellen anders. Dus ze noemen dat tempel nummer 2. Nou vooruit, dat is de terminologie. De dagen van de Tweede Tempel. Maar die hele inzetting hebben ze toen zelf moeten interpreteren, omdat men had het nooit gedaan, dus men moest er wat van maken. En wat men er toen van gemaakt heeft, is dit. dat men weliswaar het lot wierp over die twee bokken. Dat is een mooi verhaal bij het trouwens. Want via het werpen van het lot kreeg de ene bok een wit merk, geloof ik. En de andere een rood merk. Die met dat witte merk, die zou geslacht worden. Ze werd het bloed gebracht in het heiligdom. En op het moment dat dat gebeurde, veranderde het rode merk van de bok die weggebracht zou worden naar de woestijn alsnog in wit. Dat is wat de Joodse overlevering daarover zegt. Want dat drukt dan uit hoe de zonden, rood als scharlaken, uit Jesaja 1 geloof ik. Hoe de zonden rood als scharlaken gemaakt worden, wit als witte wol of wit als sneeuw. En u zegt dat is leuk verzonnen, maar wat vindt u van deze dan? Het verhaal gaat daarbij, ik geloof dat het bij Flavius Josephus vandaan komt, dat ongeveer een jaar of 40 voor de uiteindelijke verwoesting van de tempel, dat vanaf dat tijdstip dit wonder niet meer gebeurde. Hebben die zo gauw? Hoe ze daarbij komen, dat is helemaal sterk verzonnen dan. Want in het jaar 70 werd Jeruzalem en de tempel verwoest. 40 jaar daarvoor was het jaar 30. Dat was een van de jaren van de omwandeling van de Heer Jezus. Dus een jaar of 40 daarvoor, dat komt aardig overeen. Waarmee ik niet gezegd heb dat het dus zo geweest is. Maar ik vind het wel een sterk verhaal. En zo zijn er meer. Maar goed, laat maar zitten. Wat ze nou deden, was die weggaande bok, die werd door een man die voorhanden was weggezonden, om een of andere reden namen ze daarvoor een proseliet. Een heiden namelijk. Dat wil zeggen, een heiden die tot een jodengenoot heet, zoiets. Die moest... Vreemd is dat, hè? Maar goed. En een heleboel zelfs, want het was Sabbat, maar ze moesten die bok nogal ver wegbrengen naar de woestijn. En je mocht maar een Sabbatsreizen maken. Dus iedereen, ik weet niet meer hoeveel mensen ze hadden, ik geloof een stuk of 30, weet ik veel. Maar die mochten maar een halve sabbatsreizen reizen en dan gaven ze de bok over aan de volgende man. En dan konden ze zelf nog weer een halve sabbatsreizen terug en dan waren ze weer thuis. Zo stak dat in elkaar. Het is komisch als je het leest eigenlijk. Nou, niet als je het leest, want het wordt netjes beschreven, maar als ik het vertel, dan is het altijd een beetje lachwekkend. Maar ze brachten dat beest vanuit Jeruzalem naar het oosten, naar de woestijn van Judea. Vanaf de Olijfberg kun je die al zien liggen, overigens. Maar ze brachten hem naar het oosten, in de richting van de woestijn. En dan, als ze dan aan de woestijn kwamen, dan brachten ze het beest op een uitstekende rotspunt of zoiets. En dan duwden ze het beest over de... joegen ze over de kling. Ik weet niet wat het is, een kling, maar daar joegen ze hem dan over. U begrijpt wat ik bedoel? Ze lieten hem gewoon doodvallen. De woestijn in. En dan werd er met vlaggen gezwaaid en werd het sein teruggegeven naar Jeruzalem, zodat ze binnen een paar minuten in Jeruzalem wisten dat het een en ander tot stand gebracht was. Maar het eigenaardige van het verhaal is dit. Dat is niet wat ze zouden doen, dat is ook bekend. Wat ze zouden doen is de bok naar de woestijn brengen. Maar men begrijpt er de betekenis niet van. Men heeft gedacht, maar die bok die moet toch dood, want hij draagt alle zonde, het moet door dood weggedaan worden. En wij denken ook eigenlijk dat het zo moest. Toch of niet? Nou, wij al niet meer hopelijk. Want het hele punt is dat die zaak is niet de uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Integendeel. Nee, het drukt uit wat er gebeurd is na zijn dood en beter nog na zijn opstanding. Want wat wij leren in elk geval, en ik doe me net alsof je die dingen redelijk kent, wat wij leren in het Nieuwe Testament in elk geval, is dat die bok voor Jehovah, waarvan dus het bloed gebracht werd in het heiligdom, in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel. Het bloed dus ook wat gesprengd werd op de weg ernaartoe. Dat is een uitbeelding van de verhoogde Christus nu. De levende Christus, want bloed is een beeld van leven. En het leven van die bok werd gesprengd ten oosten en dus voor de Ark des Verbonds. En er werd 7 maal, moest gesprengd worden, meen ik. Maar in elk geval, het wordt gesprengd op de grond. Het geeft dus de weg, de route aan naar de Ark des Verbonds in het heiligdom. Waarna Hebreeën zegt dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg. Een nieuwe levende weg, Hebreeën 10, welke hij ons ingewijd heeft door zijn bloed. En dat is Hebreeën 10. En ik zeg, in de voorgaande hoofdstukken is al uitgebreid uiteengezet dat dat ritueel van Grote Verzondag, waarbij de hoge priester het heiligdom binnengaat met bloed en bloedsprengende tot op de Ark des Verbonds en het verzonddeksel, dat het een beeld is van de Heer Jezus Christus, die door zijn eigen bloed is ingegaan in het, niet in de dood, maar in het ware heiligdom, Hebreeën 9, maar namelijk zelfs in de hemel zelf. Heb je dat? Kortom, het ingaan van de hoge priester in het Heilige der Heiligen is in hoogste instantie een beeld van de hemelvaart, om het maar zo te zeggen, van de Heer Jezus. En dat is recht het tegenovergestelde van zijn lijden en sterven of van zijn dood. Hebben we die nog? Nou. Het vervolg op het verhaal is eenvoudig dit. Dat deze andere bok, maar het waren niet twee, het was één offer. Ze horen bij elkaar, dat weet iedereen, dat weet ook de Joden. Ze horen bij elkaar, ze vormen één geheel. Maar de andere bok, daarop worden de zonden gelegd. Die worden ook uitdrukkelijk als zondaar beschouwd. Maar ik moet u zeggen, oplegging der handen wordt door ons helaas dikwijls geïnterpreteerd als het overdragen van het een of ander. Zo van, we leggen die bok de hand op en daarmee leggen we op hem alle zonden van het volk. En dan zegt hij natuurlijk, maar dat staat er toch. Dan zeggen we, ja, dat staat er ook, maar ik ben nog niet klaar. En zo zeggen we, en zo wordt bijvoorbeeld op Timotheus worden handen opgelegd en dan is hij apostel. Dan krijgt hij daarmee zijn verantwoordelijkheid. En dan zegt, dat staat er toch, zeg ik, dat geloof ik niet, maar zoiets staat er wel. En zoiets staat er in ieder geval wel. Maar het opleggen van handen is niet zozeer het overdragen van het een of ander, maar het is identificatie. Dat wil zeggen, degene die de handen oplegt, wordt één met degene aan wie de handen worden opgelegd. Krijgen dezelfde inhoud, krijgen dezelfde betekenis, dezelfde functie, enzovoort. Waarmee maar gezegd wil zijn dat waar deze hoge priester het volk vertegenwoordigt en de handen oplegt aan deze bok, wordt die bok gewoon een uitbeelding van het volk. Van een zondig volk overigens. En daarom aan die bok wordt ook de zon. Een bok van natuur is niet een zondig dier. Niet in de zin zoals mensen dat zijn. Maar het idee is, die bok wordt een beeld, wordt gemaakt tot uitbeelding van het volk als zodanig. En in die hoedanigheid wordt hij de woestijn ingestuurd. Dat is niks bijzonders, want in deze dagen van Leviticus, zou ik maar zeggen, in de dagen van de uittocht, werd Israël toch als volk ook de woestijn ingestuurd. Ik bedoel, dat is toch niks bijzonders dan? Hebben we die nog tot zover? Nou, de volgende gedachte kan ik het beste uiteenzetten aan de hand van de Hebreeënbrief en dus de toepassing van Grote Verzoendag op ons. De gedachte is namelijk dat die bokken dus, beiden samen, een beeld zijn aan de ene kant van de Heer Jezus zelf, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, aan de andere kant net zo goed van zijn volk, want de hoge priester vertegenwoordigt zijn volk. Ik bedoel, dat is dus feitelijk hetzelfde. En de gedachte is simpelweg deze, dat wij die deel hebben aan de opstanding van Christus, dat wij samen met Christus, omdat wij één geheel zijn met hem, omdat hij onze handen heeft opgelegd, maar vooruit, omdat wij één geheel met, omdat wij met zijn bloed besprengd zijn, met dank aan 1 Petrus 1, vers 1. Nou, omdat wij één zijn met Christus, zijn wij ingegaan in het ware heiligdom. En het ware heiligdom is, heeft twee toepassingen tegelijkertijd. Namelijk aan de ene kant het nieuwe verbond. Want het heilige met de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar en wat stond er nog meer, de reukofferaltaar, is een uitbeelding van het oude verbond. Maar het vertrek achter het voorhangsel, het heilige der heiligen, is een beeld van het nieuwe verbond. Dat staat allemaal in Hebreeën 9, de eerste verse, dus dat is makkelijk genoeg. En de Heer en wij zijn ingegaan, als het goed is, in het heilige der heiligen en dus in het nieuwe verbond, zegt de eerste helft van Hebreeën 9. En daarna zegt de tweede helft van Hebreeën 9 dat dat ware heiligdom, behalve dat het een beeld is van het nieuwe verbond, ook, en in onze dagen in elk geval, een beeld is van de hemel zelf. En dus is Christus en wij ook ingegaan in het nieuwe verbond en in de hemel zelf. Hebben jullie dat? Wij hebben dus een hemelse positie. Wij zijn genaderd als het goed is, en anders wordt hoog tijd dat u het doet. Wij zijn genaderd tot de troon der genade. Dat hoef je in het Engels niet meer uit te leggen. Want als je daar zegt, the mercy seat, dan verstaan ze daar meteen onder het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Die noemen het ding zo. Dat vind ik wel aardig altijd. Maar die verklaren dus meteen de betekenis. De genadetroon, het verzoendeksel. Wij zijn ingegaan en dat is onze positie. Voor God. Voor zover wij voor God levend zijn, hebben wij een positie ontvangen in de hemel. Dus onze wandel in de hemel en hoe dat maar heten mag allemaal. Maar dat is één kant van het verhaal. Het was maar het verhaal namelijk van één bok. Want de andere helft van, de andere kant van datzelfde offer, die andere bok dus, drukt de andere helft van de waarheid uit. Namelijk, voor zover wij niettemin toch hier op aarde zijn, in het lichaam, en levend en wel, zal ik maar zeggen, zijn wij nog steeds wat we altijd al waren, zondaren. Heb je toch? Nou, die bok was dat niet, maar die wordt in die positie geplaatst, dus die wordt tot zondaar gemaakt, zal ik maar zeggen. Maar als dat gebeurt, is hij een beeld van dat volk, dat verloste volk eigenlijk, want dat is waar het op neerkomt, maar nog steeds in het vlees, nog steeds zondig. En om die reden wordt die bok weggejaagd buiten de legerplaats. Buiten de maatschappij. En wat het uitdrukt is heel simpel. Het betekent dat wij, voor zover wij levend zijn hier, inderdaad buiten de legerplaats zijn, buiten het Jodendom, buiten het oude verbond, buiten de samenleving, wat het maar wezen mag. Getrokken uit de wereld en geplaatst in de woestijn, waar geen wetten zijn. En als je ergens dus kunt leven uit genade, is het in de woestijn waar geen wetten zijn. Nu weet u, onthoud dat rijmt. De woestijn waar geen wetten zijn. Dat is het verhaal. Ja, dan mag je door het rode stoplicht rijden. Ja, daar zijn ze niet, maar dat is nou net de clue. Hè? Ik bedoel, daar kun je doen wat je wil, er zal niemand je op aanvallen. Nou, terecht. En zo hoort het ook. Maar de gedachte is dus een tweeledige. We vinden hem ook uitgebreid in de Hebreeënbrief. De hoofdgedachte is die van, we hebben hemels leven. We zijn met Christus gezet in de hemel. En in het nieuwe verbond, want het is hetzelfde staat daar. Althans voor de toepassing op onze dagen. En de andere kant van het verhaal staat in het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Waar staat dat de dieren waarvan het bloed gesprengd werd, gebracht werd in het heiligdom, daarvan werden de lichamen verbrand buiten de legerplaats. En daar staat erbij, zo heeft ook Christus geleden buiten de legerplaats. En werden de wereld verworpen, kwam buiten Jeruzalem, buiten de maatschappij, buiten het Jodendom te staan. Wat er maar wezen mag. En dan staat het, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En wat daar niet bij staat, is dat verhaal van die andere bok. Die tweede bok. Daar wordt het verhaal beperkt tot die ene bok. Want die ene bok, die eerste, daarvan werd er bloed gebracht in het heiligdom. Maar het lichaam van de bok, al het andere van de bok, inclusief de mest staat er zelfs bij, werd verbrand buiten de legerplaats. Dat is ook voldoende. Maar mocht je nou de conclusie trekken, daar is dus dood, dan drukt het die andere bok uit. Nee, er is geen dood, daar is leven. In de woestijn. Hebben die nog? De weggejaagde bok is gewoon een beeld van u en mij in onze nu aardse positie. Wij vallen overal buiten. Omdat wij niet leven onder de eerste beginselen van de wereld. Want die gelden in de legerplaats, welke legerplaats het ook is. Maar wij leven onder genade. Voor ons geldt die wet niet. Het is van oudsher zo geweest. Als je niet onder wetten wilde leven, sowieso niet. Dan moest je gewoon terugtrekken op een onbewoond eiland, bij wijze van spreken. Of in een hutje op de hei in het Nederlands. En dan kun je leven als een heidenzuster, want het woord heiden komt van de heide. Iemand die op de heide woont, die onaangepast. Dat is echt waar. Die haal ik graag aan voor mensen die via de etymologie bijbelse woorden willen verklaren. Want volgens de etymologie is een heiden niet een niet-jood, maar een heiden is iemand die op de heide woont. Maar de gedachte is, die heeft zich onttrokken aan de samenleving en zit, zoals onze oude uitdrukking nog luidt, in een hutje op de hei. Daar komt dus ook de uitdrukking van. Maar dat is de positie van de gelovigen. Ontrokken aan de samenleving. Kluizenaars deden dat. Niet om vroom en heilig te worden. Maar gewoon dat ze onder die wetten niet konden leven. En ze trokken zich terug zonderlingen. Dikwijls schizofrene zuster, want die doen dat ook. Maar dat heb ik te zeggen. Nou, dan ga ik even terug naar de begrip die weggaande bok. Want er staat in vers 8, hè. Er zou een lot geworpen worden, een lot voor de heren, of voor die bok die voor de heren is, en een lot voor de weggaande bok. Ik ben blij met deze vertaling, maar het is een van de varianten die er gegeven wordt. Er zijn, even kijken, 1, 2, 3, 4 theorieën over die weggaande bok. Ik hoop dat ze allemaal op kunnen noemen, ze gaan, maar doet ook weinig van zaken. En heel voor de hand liggende en veel verspreide is één, er staat één is voor de heren, voor Jehovah, en dan zal die andere zijn voor, en dan staat er, Azazel, en dan beschouwt men de term Azazel dus als een eigen naam. Heb je dat? Dus één bok voor Jehovah en één bok voor Azazel. En de vraag is dan, wie is Azazel? En het antwoord is dan gewoonlijk de duivel. Volgens de christelijke en joodse mythe, dat na de dood zijn er twee mogelijkheden. Of je komt bij God terecht, of je komt bij de duivel terecht. Kom je bij God, dan heet dat de hemel. Kom je bij de duivel terecht, dan heet dat de hel. Dat is de christelijke mythe. Het is volstrekt onbijbels, maar dat doet er nou niet toe. Het is Grieks namelijk. Het is de Griekse mythologie die men in bijbels jargon heeft verpakt. Daar komt het op neer. Maar dat is één variant. Vandaar dat in stripverhaal is sprake van de bok Azazel. Daar bedoelen ze gewoon de duivel mee. Maar het is lang geleden dat ik stripverhalen las overigens. Maar dat is zo, de bok Azazel. Maar zo heet hij soms ook in de Kabbalah. De Joodse mystiek, of hoe je dat dan maar noemen moet. En daar houdt men het dan op. De ene bok is voor Jehovah, de andere is voor Azazel. Als je toch voor de duivel is, dan laten we hem eerst doodvallen. Dat is wat ze ervan gemaakt hebben. Jagen hem over de klippen. Nou goed, dat is er één. De andere is dat men zegt, de bok heet gewoon zo en daarmee uit. Nog een ander is, die staat hier. Namelijk, het betekent gewoon dat dat beest weggestuurd zal worden. Azazel betekent namelijk dat hij weggestuurd zal worden. Dat is wat hier staat. Ik denk ook niet dat dat ten onrechte is, want het is een redelijk goede vertaling. Azazel, as is namelijk in elk geval een bok. Dat betekent bok. En Azel wordt eventueel vertaald met wegsturen. Kan. Hoeft niet, maar het kan.
Dat het kracht zou
betekenen.
En dan kun je dus
vertalen,
de weggaande kracht.
Ja, wordt vertaald met bok, maar ook met kracht. Bok en kracht zijn synonieme begrippen namen, dus je kan dan kiezen. Maar goed, het leuke is dat ik heb er kort geleden heb ik er een autoriteit op nageslagen. Hoe noem je het? Nee, geen Messias beleidende Jood, want die bestonden toen nog niet. Ja, toen gewoon christenen van Joodse afkomst. Hè? Toch? Die waren er. Dat zijn dikwijls de beste bijbelverklarers wat betreft de bijbelse typologie. Dat is zo. Mijn ervaring tenminste wel. Ik bedoel, ene Edersheim, op het Duits uitgesproken, maar dat doet er niet toe. Edersheim, en die schrijft over Joodse gebruiken in de dagen van de Tweede Tempel. En die gaat hieroverheen en zegt gewoon, de redenering dat Azazel zou wijzen naar een speciale plaats in de woestijn, zou verwijzen naar een specifieke plaats in de woestijn, die laat hij meteen buiten beschouwing, omdat zo'n plaats dan toch niet kan worden aangewezen. Waarna volgt een voetnoot, verwijzen naar een of ander oude Hebreeuwse rabbi, die er nooit is gezegd zou hebben, het verwijst naar een plaats in de woestijn, en de term zou moeten opgevat worden als een erg ruwe plek, of zoiets. Zal weer van het as komen, enzovoorts. Maar men kan die plaats niet vinden, dus kan dat niet kloppen. En dan laat het buiten beschouwing. Maar ik ben er allergisch voor. Als ik lees van, dat kan het in elk geval niet wezen, dan is de kans altijd erg groot dat dat hem juist is. Hè? Maar goed, zo kom ik er niet op. Maar ik geloof dat het dat wel degelijk betekent. Men kan het vertalen met de weggaande bok, daar houden we het op. Zo is het ook vertaald en dat lijkt heel goed. Dat is de conclusie waartoe hij komt. En hij vindt dat de King James Version dat ook zo had moeten vertalen. Nou, onze Bijbel heeft dat zo vertaald. Maar het neemt niet weg dat Azazel toch een beetje een mystieke aanduiding is voor dit beest. Daar kom je niet omheen. Als het zo moeilijk is om te verklaren wat de uitdrukking betekent, dan is het meestal omdat er een dubbele bodem onder zit. En die dubbele bodem is ongetwijfeld dat deze term wel degelijk verwijst naar een plaats in de woestijn. En die hebben wij allang gelokaliseerd, zuster. Onder dezelfde naam. Azal, namelijk. Anders gespeld, maar net zo uitgesproken. Azal. Want die plaats komen we tegen in Zacharia 14. Waar gesproken wordt over de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem, blijkbaar aan het eind van de 70e week. Waar in de laatste verse van hoofdstuk 13, vlak voor hoofdstuk 14, dus gezegd wordt dat men de naam des Heren aanroept. Dan willen we weten, en dan staat er dat de verlossing is. Dan willen we weten, hoezo dan? Wel staat er, en dan is het hoofdstuk 14. Jeruzalem zal verwoest worden, want de Heer zal alle heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem enzovoorts. Maar te dien dagen, als men namelijk de naam des Heren aanroept, zal hij, de Heer, zijn voeten zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Nee, en voor de Ark des Verbonds tegen het oosten. Let even op, ze hebben er niks aan. Voor de Ark des Verbonds tegen het oosten, dat is dus precies dezelfde richting. Zal die route naar de Ark des Verbonds besprenkeld worden met bloed. Als je hem dus omgekeerd loopt, vanaf de Ark des Verbonds naar buiten, via de met bloed besprenkelde plaats, loop je dus recht de tempel uit, de Olijfberg op. En in de dagen van de Tweede Tempel stond deze, wat zij de Tweede Tempel noemen dan nogmaals, was er, zoals naar men zegt, ik heb het nooit de bronnen kunnen achterhalen, maar was er naar men zegt een brug die over het dal van de Kidron, recht vanuit de tempel, de Olijfberg op dus, degene die er geweest zijn kunnen het zich voorstellen, recht de tempel uit de Olijfberg op, nou over die brug dus, eerder zijn beschreven ook de wegsturen van de van die weggaande bok op deze manier. De eerste man die die wegbracht, bracht de bok de brug over de Olijfberg op. En vandaar over de Olijfberg nam een andere het over en bracht het beest weg naar de woestijn. Maar het is wel diezelfde route. Volstrekt diezelfde route als het Zacharia 14. De Olijfberg voor Jeruzalem tegen het oosten. Daar zal de Heer zijn voeten zetten. Dat is dus op de plek waar langs die weggaande bok overigens weggevoerd zou worden. Dus die heb je toch nog, hè? Maar dan staat er. Vers 4, zij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan het moeilijke verhaal dat die berg zodanig scheurt dat er een kloof ontstaat vanuit Jeruzalem. En dus vanaf de tempel, voor zover die er is, dwars door de Olijfberg, als je die richting vervolgt. Dat is de richting waarin de weggaande bok werd weggevoerd. Dat heb je toch nog, precies diezelfde route is dat. Dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Maar wat staat hier? Vers 5, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, als het die dag grote verzoendag is, en er zou een bok moeten worden weggestuurd. Men doet het tegenwoordig niet, omdat er geen tempel is. Maar stel nou dat, bij wijze van spreken, vanwege de analogie dan, hè, de parallel. Als het op die dag grote verzoendag is, en ik acht de kans groot dat het valt inderdaad op de tiende van de zevende maand, dus wel op de datum, dan zou precies deze route die hier beschreven wordt de route zijn waar langs de bok zou worden weggezonden. En als dan die Olijfberg scheurt, nou dat is makkelijk, dan kan men gewoon dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Maar wat staat hier? Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner de bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Nou, dat klopt toch precies. En dan weet ik wel, dit wordt anders gesproken. Dit is met een alef en een tsade. En het andere schrijf je met een ayin en een zayin, geloof ik. Dat is voor de Hebraïsten onder u. Vooruit dan, maar het ziet er heel anders uit als je het opschrijft. Maar als je het uitspreekt, is het precies hetzelfde. En daar gaat het maar om. De vallei der bergen zal reiken tot Azal en gij zult vrieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia enzovoort. Ik weet niet of het er hierbij staat, maar het is naar de woestijn in elk geval. Anders blijft, ik weet, geloof niet dat het hier precies zo staat, maar een andere schriftgedeelte staat het wel. Een plaats in de woestijn namelijk. En wat ik ervan zeg is eenvoudigweg dit. Azal, ongeacht volgens, of het de spelling is van Leviticus 16 of de spelling van Zacharië 14. Het betekent, het wordt in ieder geval, beide woorden worden vertaald met weggaan en eventueel met terzijde zetten. Dat kan nog net worden wegjagen of wegleiden, terzijde zetten. Maar daarmee heeft het wel degelijk de betekenis van apart zetten, namelijk reserveren. Als wij iets wegleggen, dan kan het zijn omdat het ons in de weg ligt, maar het kan ook zijn dat we iets bewaren willen voor later. En dat zit nou eenmaal in het woord, ook in het Hebreeuwse woord. En dus, ik ben geneigd, oh, natuurlijk, om het te vertalen in de richting van waarin het in de context staat. En dan zeg ik, de bok wordt gebracht naar een gereserveerde plaats. Een plaats gereserveerd in de woestijn, want dat is wat Azal betekent. Zo interpreteer ik het in Zacharië 14 en dus ook hier in Leviticus 16, een gereserveerde plaats. En daar kan ik rustig zo zeggen, omdat natuurlijk in Openbaring 12, hoewel via weer een visioen is, ook inderdaad gesproken wordt over de vlucht van Israël naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. Daar wordt dus de vrouw, net als deze bok, een uitbeelding van het volk, gebracht naar of weggejaagd naar of geleid naar, dat kan ook nog, een plaats in de woestijn, een gereserveerde plaats. Nou, volgens mij betekent Azal dat. Het punt is alleen dat men historisch nooit weliswaar deze optie heeft overwogen, maar die plaats in de woestijn niet kan aanwijzen. Daar zit het enige probleem. Maar dat probleem hebben wij niet, want wij weten wat die plaats is. Die heet namelijk geen Azal, die draagt een paar andere namen. Petra, Bosra, Teman, Paran, Seir. Hetgeen een synoniem is voor een bok trouwens. Seir. U weet wel, de harige. De bijnaam van Esau, de harige. Maar bokken worden ook, voor het ook met bok vertaald hoor, net zo goed. Omdat de bok zo'n harige, die harige daar, dat is van die bok. En haren zijn een beeld van kracht. Vandaar dat het andere woord voor bok is ook vertaald wordt met de kracht, de sterke of wat het maar wezen mag. Hè. Zo eenvoudig is dat. Er zijn vele plaatsnamen voor, maar ze wijzen allemaal naar één en dezelfde plek specifiek. Namelijk de dalketel van wat tegenwoordig Petra genoemd wordt. Dat is waar het over gaat. Tussen de kloven der steenrotsen enzovoort. En dat wordt hier uitgebeeld. Letterlijk in verband met Israël. De bok Azazel is weliswaar de weggaande bok, maar er wordt gezegd waar hij naartoe gaat. Inderdaad, naar Azal. Wat het dan maar wezen mag, maar in ieder geval een door God gereserveerde plaats ergens in de woestijn. Er wordt verder niet toegelicht natuurlijk wat dat is. Het enige wat er nog wel staat in Leviticus 16 is vers 22. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. Namelijk, de bok zal in de woestijn uitgelaten worden. En het heet hier een afgezonderd land. In andere vertalingen staat gewoon een woest land. Maar afgezonderd vind ik zo gek nog niet. Die heb ik ook nagekeken, die klopt precies. Een afgesneden land staat er dan. Want dat is ongeveer wat het woord betekent. Maar afgesneden wil toch zeggen geïsoleerd, afgezonderd. Dat kan toch. Anderen hebben gedacht, ja, afgezonderd land. Wat kan dat nou wezen? En dat kan men niet vinden. Dus men maakt er wat anders van in de vertaling. En zegt dan, afgesneden wil zeggen dat daar geen leven is. Dus een dor land wordt er dan van gemaakt. Of andere vertalingen hebben het over een inhabited land. Dat wil zeggen een onbewoond land. Als synoniem voor de woestijn. Maar dan zegt de uitdrukking niks meer. De gedachte is namelijk die van afzondering. Het punt is gewoon dat dit woord, vertaald met afzonderen, synoniem is met Azal. Namelijk Azal wil zeggen ergens apart leggen, reserveren. En dit woord afzonderen betekent ook gewoon reserveren. Een specifieke afgezonderde plek in de woestijn. Die moet dus heel speciaal aangewezen kunnen worden enzovoorts. Dat begrijpen die vertalers ook, maar ze zeggen wij kunnen zo'n plaats niet aanwijzen en we kunnen ons niet voorstellen dat er zo'n plaats is. Dus zeggen ze dat zal de optie niet zijn, we zullen het anders moeten vertalen. En dat is wat men dan doet. Maar dit is goed, afgezonderd in de zin van een gereserveerde plaats. En we komen bij die term, gereserveerde plaats, via in elk geval Openbaring 12, want daar staat het expliciet zo. Een plaats aan van God bereid in de woestijn. Dat is waar het om gaat. En de route daarnaartoe gaat althans aanvankelijk inderdaad uit Jeruzalem over de Kedron, over dan wel door de Olijfberg naar de woestijn. Alleen wat... Ja?
Kun je dan ook de gebaande weg doen, hoor? Want dan zullen ze ook gaan.
Dat is een gebaande weg, ja. Dus een weg die van Gods wegen gebaand wordt, of al zelfs al is. Maar tot zekere hoogte althans. Maar dat stuk bij Jeruzalem, die Olijfberg namen, blokkeert het een en ander. Maar dat wordt de vluchtroute. Het is volstrekt dezelfde route als die van de bok, dus officieel. Met dit verschil dat de Joden gewend waren die bok dood te laten vallen. En het eigenaardig is, dat gebeurt wel, ik zal je wat anders vertellen. Toen in de tijd Israël verlost was uit de woestijn, toen moest Mozes de rots slaan en toen kwam er water uit. Hebben die nog? Dat is bekend, hè? Een poos later hadden ze weer geen water. Toen kwamen ze weer bij een rots. En toen zei hij, je moet tot die rots spreken. Maar Mozes deed het niet. Daar staat er, maar ik geloof dat het in de vertaling alweer zoek raakt. Daar staat er zoiets van in de vertaling van, en Mozes sloeg de rots 2 maal. Maar de clue was, Mozes sloeg de rots daar. Dit was de tweede keer dat hij een rots, dan wel de rots, sloeg, maar dat had hij niet moeten doen. Die tweede keer moest hij tot de rots spreken. In plaats daarvan sloeg hij de rots. Niettemin kwam er water uit, maar het wordt hem zo kwalijk genomen dat hij vervolgens niet wordt toegelaten in het beloofde land. Het was verkeerd, maar niettemin gebruikte de Heer het toch ten goede. Hebben die ook? Nou, wat dat uitbeeldt, is dat het Joodse volk in tweede instantie de rots sloeg, namelijk de Heer verwierp. Als het ware struikelde over de rots. Dat was niet de bedoeling, maar het is wel gebeurd. Toen heb ik eens nagevraagd aan Paulus. Ik heb aan Paulus gevraagd. Paulus, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Toen zei hij, dat zij verre. Hè? Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dus de val is tot rijkdom der wereld. En, zo, en hun volheid zal dat ook zijn bovendien in de toekomst. Maar goed, dat was Romein 11. Maar de gedachte is ongeveer deze. Dat wat Mozes deed die tweede keer, namelijk de rots slaan in plaats van hem toespreken, dat is een uitbeelding van wat het Joodse volk gedaan heeft, namelijk alsnog de Messias verwerpen. En als gevolg daarvan is het niet het nieuwe verbond binnengegaan, is het niet het koninkrijk binnengegaan, heeft het erfenis niet ontvangen, en voor zover het erin was, is het eruit gezet, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, wanneer we nou dit merkwaardige gebruik onder het latere Jodendom zien, dan is het verhaal eigenlijk hetzelfde. Men zou de bok uitlaten in de woestijn, wat men in werkelijkheid gedaan heeft. Men heeft de bok gedood. En het is ongetwijfeld de uitdrukking van de wijze waarop men niet alleen de Heer Jezus Christus verworpen heeft, of verwerpen zou, want het gebruik was ouder dan de eerste komst van Christus, eigenlijk. Bestond sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar het drukt vervolgens net zo goed uit hoe inderdaad datzelfde Joodse woord officieel en onder leiding van het Sanhedrin ons, christenen, inderdaad vervolgd heeft. Hebben die ook nog? Het is één ding dat de zaligheid, het koninkrijk Gods, zo voelt men heet, mag zelfs het nieuwe verbond, van hen werd afgenomen en werd gegeven aan de heidenen. Dat wil zeggen, hun val is inderdaad tot rijkdom der heidenen nou en. Maar wat ze in de praktijk gedaan hebben, wat de Bijbel ook uitgebreid beschrijft, is dat ze daarna de christenen, degenen die wel tot geloof gekomen zijn, uit zowel Joden als heidenen, vervolgd hebben. Want christenvervolging is historisch van oorsprong uit het Jodendom. Dus want zo zit dat gewoon, hè. Men heeft vervolgd. En dat komt tot uitdrukking in dat merkwaardige gebruik met die bok. Want het is een volstrekt onbijbels gegeven. Maar men deed het. Men bracht hem niet alleen weg. Men vermoordde het beest. En dat was uiteraard niet de bedoeling. Dan moet ik even gauw denken wat ik nou nog ervan moet zeggen. Ik moet nog even zeggen dat er staat, die bok die zal weggebracht worden, vers 21. Hij zal die zonde op de hoofd des boks leggen, vers 21. En zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Er zal iemand voorhanden zijn die die bok zal uitlaten. Als ik het lees, en ik plaats het gewoon in historisch verband, dan is het niet een kwestie van, er wordt iemand aangewezen en die wordt aangesteld om die bok weg te brengen. Zo gaat het wel hoor. Maar zo staat het er niet. Wat er feitelijk staat is, die bok moet weg en de eerste de beste voorbijganger of iemand die ervoor in aanmerking, daar zal iemand zijn. Het is net als de heer zelf zegt, ik zal wel zorgen dat er iemand is, maar iemand zal hem wegbrengen. Toch? Waarna de vraag is, wie die man was die die bok naar de woestijn zou brengen. Hè? Paulus natuurlijk. Die komt vaker voor in de typologie dan je denkt, maar altijd heel onopvallend. Paulus. Dat is wat Paulus gedaan heeft. Inderdaad, de gelovigen uitleiden uit Jeruzalem. Hij zegt het zelfs. Ik vind het een leuk argument voor het Paulinisch auteurschap van de Hebreeënbrief. Hij zegt immers, laat ons uitgaan buiten de lege plaats. Zoals ook Christus buiten de lege plaats geleden heeft. Hij is degene die het expliciet zegt, ga eruit. In navolging van trouwens oud-testamentische profeten. Maar hij is degene die dat gedaan heeft. Hij heeft uitgeleid uit Jeruzalem en heeft inderdaad de zaligheid gebracht ergens anders, onder heidenen. Ik zeg niet dat hij het evangelie gepredikt heeft, dat zei ik niet. Ik zei, hij heeft de gelovigen meegenomen uit het jodendom, uit het judaïsme, wat letterlijker uit Jeruzalem, en ze een plaats gegeven ergens anders, buiten de lege plaats. En dat vind ik zo eigenaardig. Wij weten dat het op Paulus moet slaan, maar de joden hebben uitgevonden dat inderdaad een buitenlander het moet doen. Dat heb ik net gezegd, hè? Een jodengenoot, zei ik toch? Een jodengenoot, een proseliet. Dus niet een die 100% jood. Hij moet iets joods hebben, maar het moet eigenlijk van huis uit een heiden zijn. En wat dat betreft komt Paulus daar prima voor een aanmerking. Want hij noemt zich een Israëliet. Maar toch uit een heidense stam eigenlijk, hè? Uit Benjamin. En in ieder geval met Romeins burgerschap enzovoorts. En in zijn bediening beschouwt Paulus zich ook als een heiden. Hoe de joden dat van tevoren geweten hebben, weet ik niet. Maar het komt aardig overeen. Hoe dat ook zij, het beschrijft in elk geval de gebeurtenissen die op een of andere wijze zullen plaatsvinden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Aan de andere kant beschrijft het natuurlijk net zo goed de zegeningen, waar de zaligheid waaraan wij in onze dagen hebben deelgekregen. Maar dat is op een hoger niveau. Zie, wij zijn ingegaan in het heiligdom, namelijk de hemel zelf. Zelfs. Wij zijn uitgegaan buiten de lege plaats in overdrachtelijke, in geestelijke zin enzovoort. Maar neem niet weg dat straks in de toekomst, de nabije toekomst, dit overblijfsel van Israël inderdaad zal gebracht worden, wel niet in de hemel, maar wel zal gebracht worden in het koninkrijk der hemelen, dat in elk geval. Maar het zal gebracht worden onder het nieuwe verbond, op grond van hun bekering in elk geval. En het zal uitgeleid worden uit dit bolwerk van ongeloof en zelfs, en dus uit Jeruzalem. En het zal zelfs gebracht worden echt buiten de lege plaats in de woestijn. Want van daaruit zal inderdaad een nieuw begin gemaakt worden met Israël. Met de terugverzameling van Israël enzovoorts. Het begint inderdaad voorkomen opnieuw volgens totaal andere beginselen. En waar wij nog zitten met twee verschillende zaken. Aan de ene kant onze positie in de maatschappij, zal ik maar zeggen, met grote letters. Hè. En aan de andere kant, wat moeten we ermee als kinderen gods? Het is soms wat problematisch. Ligt het in die dagen heel wat concreter. Men zal gewoon die maatschappij uit moeten gaan. Men zal zich moeten melden in de woestijn om zich daar te stellen onder de heerschappij en leiding van Christus zelf. Nou goed, daar moet ik het bij laten, gewoon omdat het de hoogste tijd is, lijkt mij. Misschien ben ik nog wat vergeten, maar dan hoor ik het wel van u. Zodat we eventueel volgende keer op verder kunnen gaan. En anders komen we volgende keer bij het feest der loofhutten. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Niet alleen nu in het gebed, maar we danken u dat wij inderdaad ons hele leven bij u mogen brengen. En ons mogen onderwerpen aan hem die op deze troon der genade gezeten is. Wij danken u dat we mogen binnengaan in het heiligdom achter onze hoge priester aan. Die voor ons de weg geopend heeft, door wie een verse en levende weg tot stand is gekomen. Maar we danken u ook, Vader, dat u ons aan de andere kant ook verlast hebt van het diensthuis en van de legerplaats. Dat u ons verlost hebt van al die dingen die, waardoor de natuurlijke mens in slavernij gehouden wordt. We danken u dat wij tot u mogen uitgaan buiten de legerplaats in de wetenschap. Te mogen leven weliswaar in een woestijn, maar aan de andere kant te mogen leven uit uw hand en uit alles wat u ons in de rijkdom van uw genade wilt schenken. We danken u daarom dat we ons in die woestijn ook mogen voeden met uw woord. Dat we van u brood en wijn zelfs mogen ontvangen, het leven mogen ontvangen van het nieuwe verbond dat u in onze harten schrijft en wilt schrijven. Wij danken u daarom dat we zo ook bij elkaar mochten zijn, mochten stilstaan bij deze oude beelden met hun rijke profetische en typologische betekenis. Wij danken u dat we onze eigen positie ook daarin mogen herkennen en mogen zien hoe ook deze nieuwtestamentische waarheden gebaseerd zijn op en verankerd zijn in deze oude woorden uit oudtestamentische tijd. Wij danken u dan te mogen uitzien ook naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En we willen elkaar bij u aanbevelen. We willen u vragen, Vader, of u ons inderdaad wilt bewaren voor de duisternis deze wereld. Wilt u ons oog op u gericht houden en onze zwakheid te hulp komen op grond van uw belofte en uit de rijkdom van uw genade en op Christus wil. Amen.